Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gordy van der Zwaag,
Benjamin Kuiten
en Elger van der Wel.
Ja, het is, als je dit tenminste meteen luistert, de week van de WWDC. En dat betekent dat we natuurlijk meteen achter de microfoon zijn gekropen met z'n drieën om na te praten over, ja, het is een beetje, is het september-event het belangrijkste of dit event? Maar ik denk voor het algemene Apple-ecosysteem het belangrijkste event van het jaar.
Toch? Vind ik wel, ja.
Voor Apples inkomsten is de iPhone 13 of het iPhone-event het belangrijkste.
Nee, dat klopt. En ik denk ook dat er voor de gewone consument gewoon nieuw telefoon, is dat ook het belangrijkste. Maar ik denk voor de Apple-liefhebber is toch wat voor nieuwe softwarefuncties we allemaal krijgen.
Maar hier heeft iedereen wat aan, ook als je niks nieuws koopt.
Dus ja, behalve als je een niet ondersteund toestel hebt. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Ja.
Oh, ja. We gaan even natuurlijk het hele event door. Maar misschien voordat we de diepte ingaan, even algemeen. Het was een hybride event. Daar hebben we qua keynote weinig van gemerkt, want het was gewoon een keynote die, zoals we inmiddels kennen, helemaal opgenomen, geproduceerd was met special effects waarin Craig Federici in een vloer verdwijnt en zo. Maar daar hebben mensen in de zaal naar die video's zitten kijken op de Apple campus. Ja, wat vonden we ervan?
Ik vond het wel een heel gevarieerd event. Ook heel erg veel aankondigingen. Tegelijk is er niet echt iets waarvan ik zeg, nou, dit is echt de grootste functie die naar alle apparaten komt en waar iedereen iets aan heeft. Het is niet spectaculair. Dat wil niet zeggen dat het allemaal kleine verbeteringetjes zijn. Er zitten toch ook wel wat leuke dingen bij, zoals Stage Manager. Dat vind ik heel erg interessant. Maar er is niet direct iets wat er uitspringt, denk ik, voor mensen.
Nou, wat ik leuk vond, is dat het... Kijk, de WWDC is natuurlijk typisch een software ding altijd. En dat het nu weer eens een keer gecombineerd is met nieuwe hardware. En de vorige keer dat het gebeurde was in 2019, maar dan was het de nieuwe Mac Pro. Dat is niet echt hardware die voor de gewone consument interessant is.
En 2020 natuurlijk de hele aankondiging van Apple Silicon M1 architectuur.
Maar goed, toen was er
zonder
nog geen,
dat je iets kon kopen.
Ja, precies. En nou is er echt twee nieuwe producten aangekondigd. Gaan we het nog zo over hebben. En dat maakt het hele event in zijn geheel wat gevarieerder.
Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Hoewel ik heb later nog de keynote teruggekeken. En ik heb dat gedeeld met al die grafiekjes rondom de M2-chip, heb ik wel geskipt.
Ja,
er staat ook niet echt context bij hoeveel het is 25% sneller dan wat, weet je wel. Nee.
Ja, dat is marketing en dat vind ik ook niet zo interessant, wat daar allemaal, die statistiekjes en zo. Nee.
Wat ik een beetje opvallend vond, is dat Apple's hele ecosysteem is inmiddels zo groot, dat op het moment dat je hardware op de WWDC-keynote doet, dat er eigenlijk geen ruimte meer is om alles af te gaan. Heel TV, OS, Apple TV is eigenlijk niet aan bod gekomen. HomePod is niet aan bod gekomen. Daar gaan we het straks wel over hebben, dingen die we misten. Maar bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar, hebben we überhaupt ooit Apple TV Plus gehoord? Normaal was er altijd wel, we hebben ook nog een mooie promo van een serie. Niet dat het heel boeiend is, maar het laat wel zien hoe breed Apple is. En nu merk je eigenlijk dat het teruggebracht is tot nieuwe Macs, die gewoon tijd in beslag nemen, en de vier belangrijkste OS'en. En daarmee was het 2 uur gevuld. Apple heeft eigenlijk te veel inmiddels aan los van hardware om al alles in een event kwijt te kunnen. Zeker als je iets van hardware aankondigingen erin doet.
Ja, ik vind ook wel, maar dat vind ik eigenlijk heel erg prettig, dat alle vulling een beetje weg is. Vroeger had je wel, dan kreeg je eerst een filmpje te zien van hoe blij ontwikkelaars zijn, of hoe mensen met een beperking dan toch allerlei dingen kunnen doen, of hoeveel Apple Stores geopend zijn.
Demonstratie van een externe ontwikkelaar.
We hadden nu eentje.
Ja, we hadden nu Resident Evil.
Precies, maar het was wel inderdaad, vroeger waren er echte, dat je dacht, oh, nu komt Adobe nog. Oh, nu komt gameontwikkelaar 1. Nu komt, het past gewoon niet meer.
Nee. Ik vond het trouwens nu ook een beetje, dat had niet gehoeven, dat Resident Evil.
Zeker wel, want toen konden jullie heel hard tikken.
Ja.
Daar konden wij even bij komen, maar ik vond het een beetje in het hele plaatje een beetje gek.
Nou, zeker omdat het, niks nadeel van mensen die geen Engels spreken, maar het was niet in het Engels. En zeker als je met een half oog het aan het volgen bent, tune je gewoon compleet uit als er iemand in een Aziatische taal begint te praten. Dus dat merk ik ook wel, dat ik in ieder geval dacht, oké, wat is er nog meer? Even nog wat live vlog terugscrollen of ik nog iets gemist heb in alle aankondigingen die er waren geweest. Even die overview plaatjes van alle functionaliteiten nog een keer bekijken of daar nog een detail in zat wat je gemist hebt. Ja. Dat stand zo, wat prima is.
Ja.
En voor zo'n bedrijf leuk dat ze even toch kunnen shinen bij Apple op het podium. Misschien goed om gewoon een beetje erin te gaan duiken. En dan laten we toch maar meteen beginnen met de hardware. Want gewoon twee nieuwe MacBooks die aan zijn gekondigd. Een MacBook Pro 13 inch. Eigenlijk het hele oude design, maar dan wel met touchbar. Het was het model zonder touchbar, die nu opeens de touchbar krijgt en dan een M2.
Hij had wel al een touchbar. Dat had hij,
wel.
Ja, de M1-versie had ook al een touchbar. Maar goed, er was ooit natuurlijk een MacBook Pro.
Het is de instap MacBook Pro, ja, zeg maar. Had nooit een touchbar.
Ja, er was vroeger inderdaad een model toen de touchbar aangekondigd werd. Had je ook een model zonder touchbar. Op een gegeven moment bracht Apple, voor mij in 2017, kregen alle MacBooks een touchbar. Dus ook dit instapmodel. En vorig jaar waren natuurlijk de nieuwe MacBook Pro's aangekondigd zonder touchbar. En de verwachting was, het was natuurlijk een beetje een geflopt ding eigenlijk, dat de nieuwe instap MacBook Pro ook geen touchbar meer heeft. Maar goed, Apple houdt eraan vast. Want ik denk eigenlijk dat het goedkoper is om gewoon exact hetzelfde behuizing en model eigenlijk gewoon te gebruiken, alleen een nieuwe chip in te douwen, dan ook helemaal die dashboard eruit te slopen en moet je weer een nieuw keyboard opwerpen en blablabla. Dat is denk ik te veel. Dan is dit voordeliger voor Apple.
Ja, in de M1-cyclus heeft Apple natuurlijk hetzelfde gedaan. Dat ze de MacBook Air en de instap MacBook Pro eigenlijk tegelijk aankondigden. Ja. En later kwamen de krachtigere Ultra Max chips, Pro chips. Ik weet niet meer in welke volgorde ze kwamen. En kwamen daar de hardware erbij met ook de nieuwe MacBook Pro. Maar ik had verwacht van, ja, in de volgende cyclus gaat die instap MacBook Pro gaat wel afscheid nemen van het oude design. Bij de MacBook Air hebben ze dat nu ook gedaan. Dat was ook de verwachting van, nou, ze gaan dat redesignen. Ik denk, ja, dan kill je toch ook meteen dat oude design van die MacBook Pro en pak je even dat nieuwe design, dat kleed je een beetje uit. Ja, en dan is dat de instap MacBook Pro. Ik snap niet helemaal. Waarom zou je dit kopen?
Nou, het is een beetje een low-effort product eigenlijk.
Ja, maar het is wel duur.
Ja, het is wel uiteraard zoals je van Apple gewend bent. Ja, waarom zou je het kopen? Omdat je een MacBook Air, de specificaties daarvan misschien,
je krijgt bij een MacBook Air echt meer waar voor je geld, ja, in, met het nieuwe design, denk ik, dan die Pro. Tenzij echt, nou, ik heb echt
een touchbar nodig.
Nee, de rekenkracht of een ventilator in mijn MacBook nodig, zodat ik iets meer rekencapaciteit heb. En ik wil niet een MacBook Pro normale kopen, want die zijn echt duur.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, als je toch geld uitgeeft, doe dat. Of geef wat minder uit en koop die Air.
Ik denk dat Apple het gewoon maar uitbrengt, omdat die er toch al was. En dat het een kleine moeite is om daar een nieuwe chip in te doen. En als bij wijze van spreken 20 mensen hem kopen, dan zijn ze al blij.
Ja. Dan de MacBook Air, helemaal vernieuwd. Zowel Gonnie als ik waren ooit fan van de 12-inch MacBook. Deze is dus dunner dan de 12-inch MacBook, deze MacBook Air.
Ja, dat klopt. Hij is echt super dun. En hij is nu in een compleet nieuwe kleur, namelijk middernacht. Middernacht.
Ja, middernacht.
Ik wil blauw of zwart zeggen. Het is, ja, zit er een beetje tussenin. Ja.
Ja, het zo die kleuren die komen op een of andere manier door het ontwerp, maar ook door bijvoorbeeld de kabel die meekleurt, komen ze nog iets lekkerder, unieker uit dan bij de oude MacBook Air, vind ik.
Ja, vind ik ook wel. En dit is natuurlijk een best wel neutrale kleur. Het is niet zo dat je een knalroze op je bureau hebt. Ik denk dat er een best grote groep mensen is die er wel eentje zou willen hebben.
En de gouden is nu eigenlijk sterrenlicht, hè?
Dat klopt.
Ik denk dat ik heb een beetje het idee dat sterrenlicht en middernacht, dat is Apple's nieuwe Space Grijs. Want klopt, dat zie je inmiddels overal terugkomen bij de
maar
iPhones.
Space Grijs is er ook.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ik had het idee, maar dat is puur natuurlijk, je ziet gerenderde plaatjes. Dus ik wil het graag in het echt zien. Maar ik heb het idee dat Space Grijs hier weer donkerder is dan bij de oude MacBook Air.
Ja, dat zou me niks verbazen.
Ik had echt het idee, hij gaat echt richting zwart, wat ik wel echt vet vind. Ja. Al wordt het nooit zo mooi zwart als die zwarte plastic MacBook ooit was. Ja, dat wel iets.
Nee, wat dat betreft lijkt die middernacht daar een beetje op, vind ik wel.
Ja, maar die is wel deze achter met blauw.
Ja.
Niet zwart. Nee, in ieder geval een nieuwe range kleuren, een nieuw design. Het is een beetje, ja, uitgeleide versie en een dunnere versie van het design van de MacBook Pro. Waarbij ik wel het idee heb dat het scherm relatief dik is.
Nee, dat vond ik juist helemaal niet.
Oh, dat is mij niet opgevallen.
Nee, als je van de zijkant kijkt, is het juist helemaal niet. Ik vind juist de voet wat dikker. Dus dat oogt als je het van de voorkant bekijkt.
Eigenlijk die afmeting die Apple geeft, is dat inclusief of exclusief voet?
Oh, die voetjes die eronder zitten.
Die dopjes. Die dopjes. Ik denk exclusief.
Ja, denk het ook.
Apple kennen de exclusief. Nou, qua specs krijg je in ieder geval een MacBook Air met een nieuwe chip waarbij je wat aan snelheid wint. Je hebt een scherm met een notch wat ook iets helderder is. 500 in plaats van 400.
Ja. Die M2 is vooral die heeft een optie ook voor een 10-core GPU in plaats van een 8-core GPU. En de onderdelen die erin zitten, die zijn iets verbeterd. Dus, en er zit een nieuwe media engine in, die ook in de MacBook Pro van vorig jaar zitten.
Maar je kan
En de camera is 1080p.
Ja, oké.
Okay. Ja, maar je hangt straks je iPhone eraan.
Ja, als je... Ja. Ja, continuïteitscamera.
Die. wat ik wel heb met die... Ik zag hem en dacht, nieuw design. Ik wil het hebben, want nieuw design. Ik denk die M2-chip... Die M1-chip is prima. Ik heb die MacBook M en M1. Ik heb nooit zoiets van, ik moet wachten op iets. Ja, misschien als je iets exporteert aan video. Maar als je echt richting video bewerken of heel heftige dingen gaat, dan kies je voor een Pro. En ja. dit verschil in die M1 of M2 is niet opeens dat mensen denken, nou dan ga ik hier nu deze kopen voor videoverwerking. Dan wacht je desnoods op een M2 Pro of M2 Ultra of Max of ja, whatever.
Wat ik dus jammer vind, een beperking van de M1 was dat je maar één extern scherm kon aansluiten. En dat is met die M2 chip nog steeds het geval. Dat vind ik, want ja, dat is nou echt een... Ja,
is het, een het is niet een, volgens mij is het echt een beperking van de M2 fysiek, of kiest Apple ervoor om die beperking te doen, zodat ze straks duurdere MacBooks kunnen verkopen met een M2 Pro?
Dat zou ook kunnen, maar in ieder geval, dat is nou juist een meer tastbare verbetering. Kijk, sneller, dat ja, altijd is alles wel sneller, maar dat je nu echt twee externe schermen kan aansluiten in plaats van één, dat is... Daar kunnen mensen zich iets meer bij voorstellen.
Ja, maar het is een MacBook Air.
Ja, in de praktijk, ik denk, als je video bewerkt of audio, dan kan ik het voorstellen. Maar dan kies je een Pro. Maar het enige waarbij je kan denken dat je twee schermen nodig hebt, is dat je misschien aandelenhandel doet of zo. En dan al je statistieken wil gaan zien. Maar voor een Air gebruiker...
Ja, maar als je bijvoorbeeld wel twee schermen wil gebruiken, maar het scherm van de MacBook zelf... te klein vindt en die dicht wil klappen, zoals jij bijvoorbeeld vaak doet.
Ja.
Dan, maar je wil wel twee schermen, dan kan dat dus niet.
Nee, maar ik denk, ja, dan moet je er toch een Pro nemen.
Ja. Ja, het is echt in één keer een edge case van wat producers die de Air ook wel fijn vinden omdat die compact is.
Ja.
Maar ik denk echt dat als je echt de behoefte hebt aan meerdere schermen, dan ben je een Pro-user en daar is de Air niet voor. Dus nee, ik snap die keuze. Kijk, ik heb hetzelfde dat ik denk, ja, dan redesign je de R en dan doe je niet even die SD-kaartreader erin die zo de Pro doen. Aan de andere kant, mensen die een SD-kaartreader gebruiken, zijn mensen die veel met fotografie video doen, die kopen een Pro. Ja. Het is, die R is, heeft een bepaalde doelgroep. Het is je hebt gewoon een MacBook nodig, want je hebt graag een Mac en dit is ons model, zodat je lekker een MacBook hebt die je over mee toe kan nemen. En ja, die kan je thuis even op het schermpje aansluiten, ook top, maar meer heb je niet nodig.
Nee, dat is ook wel zo.
Eigenlijk is dit precies wat ik nodig heb. Dus ik denk ook dat ik hem ga kopen.
Ja, ik zou hem ook erg graag willen. Ja.
Ik heb dus die M1 toegekocht. En ik wil echt heel graag deze kopen. Maar ik kan mezelf gewoon niet verantwoorden waarom, behalve vet design. Nieuw design.
Hij is wel, dat moet ik wel even bij zeggen, hij is wel weer duurder geworden. Hij is nu vanaf €1.519 uit mijn hoofd. En de M1-versie is dus ook nog steeds in het assortiment. Maar die is ten opzichte van wat die vorige week kostte ook €90 duurder geworden.
Ja. Ja. Inflatie.
Ik denk dat te maken heeft met tekorten en schaarste van onderdelen en dat soort dingen.
Inflatie, dollar. Inflatie. Dollar-euro-koers is ook volgens mij veranderd de laatste tijd door de economie.
Maar de MacBook Pro van vorig jaar, zeg maar, dus het 2021 model van de MacBook Pro, die zijn wel hetzelfde gebleven qua prijs.
Nog wel?
Ja, nog wel.
Er komen straks weer nieuwe en die worden ook weer duurder.
Waarschijnlijk. Ja.
Maar ik kan het mezelf nog niet helemaal verantwoorden om te kopen. Ik wil hem wel. Maar ik kan eens kijken, want als ik hem wil, dan wil ik hem eigenlijk wel meteen met 16 of misschien zelfs 24, wat nu kan, gigabyte geheugen. Inmiddels merk ik ook dat ik heb een 512, dat toch handig is om misschien naar 1 terabyte te gaan. Ik zat te klikken, €2.300 ongeveer. Ja, voor een MacBook Air hebben we het over. En niet over een MacBook Pro. Dus
Maar je was één klik verwijderd van de koopknop.
Nou, die was er nog niet. Nee. Oh. Daar was ik heel blij mee. Want ik denk, ik ging het zo kijken. Dacht ik, oh shit, het is echt duur. Maar ik denk, als die koopknop was geweest, dan had ik het gedaan. En nu kan ik mezelf soort nog een paar weken tot die komt tegenhouden. Want dat is een ding. Hij komt in juli.
Ja, volgende maand. Ja,
wat wel aangeeft dat Apple iets met productie supply chain issues heeft met deze MacBook. Als ze ook nog geen datum kunnen noemen dat de voorverkoop start. Is er denk ik achter de schermen wat kleine paniek. Klein beetje.
Klein beetje, ja. Maar in ieder geval deze zomer komt in ieder geval uit. Hoe de levertijden worden, dat moeten we gaan zien. Maar het zal wel lang worden.
Ja, dit wordt denk ik geval het jaar gaat in de verkoop. Zeker middernacht blauw is meteen, schuift meteen ongeveer naar augustus, september. Dat je geleverd wordt als je niet meteen bestelt.
Ja, ik vrees het ook.
Dus hij kunt u in de gaten houden om te kijken wanneer die in de verkoop gaat.
Ja, dat
sowieso. Ja. En dan beter als eerste bij. Dat was de hardware. Dan hebben we natuurlijk software. Met natuurlijk het belangrijkste, het vlaggenschip van Apple, iOS. Nummer 16 zijn we inmiddels aan toe. En ik denk...
Hoe lang zullen ze nog doortellen?
Oneindig.
Ja, kan eindeloos.
Hier is iOS 36.
Bij macOS zijn ze juist eindelijk weer gaan tellen nadat ze 10 punten... Waar zaten we inmiddels? 10.11 zaten of zo?
Ja, 10.12.
12
geloof ik.
In ieder geval...
Nee, 10.15 geloof ik zelf.
Nee, in ieder geval op een gegeven moment dacht ze... Oh, misschien moeten we weer eens gaan tellen.
Ja.
Maar iOS, denk meest in het oog springende functie is... compleet nieuw toegangsscherm. Noemen we dat toegangsscherm in het Nederlands?
Lockscreen. Lockscreen. Ja.
Die vertaling blijft in mijn hoofd niet werken, maar
het geeft je toegang tot je iPhone.
Ja, maar in Amerika, in het Engels, is het juist de beperking van de toegang.
Het vergrendelscherm.
Ja, dus het is heel graag. Maar in ieder geval heel nieuw uiterlijk met 1001 customizable opties. Ik zag meteen een beetje dat idee voor hoe ik watchfaces...
Ja, daar moest ik ook heel erg aan denken. Het is, je houdt het toegangsscherm ingedrukt, net als dat je je wijsblad ingedrukt houdt. En dan eigenlijk de animaties en de interface, dat komt echt super overeen met hoe het op de Apple Watch is. Je kan meerdere lockscreens maken, dus dat je meerdere wijsbladen kan maken. Je kan widgets toevoegen aan je lockscreen. Dat zijn eigenlijk een soort van complicaties die je van de Apple Watch kent.
Ze zijn ook heel eenvoudig, hè?
Ja, ja.
Gewoon één kleurig.
Ja, zwart-wit alleen maar. Ja. En je hebt en de meldingen verschijnen nu helemaal onderaan, zodat je lockscreen foto die je bijvoorbeeld opzet, zodat die iets beter uitkomt. Het is inderdaad wat jij zegt, eigenlijk een wijzerplaat voor je iPhone. Dat is het. En ik zit daar zelf niet per se heel erg op te wachten. Ik weet niet in hoeverre jullie behoefte hebben aan het personaliseren van je iPhone. Dat je vorig jaar, toen de widgets kwamen, het jaar daarvoor, was er best wel een hype over dat de mensen allemaal nieuwe thema's voor de iPhone gingen gebruiken met aangepaste app-icoontjes via de Shortcuts app en zo, weet ik veel allemaal. En met widgets. Ik had daar zelf echt totaal geen behoefte aan.
Misschien moet je er een beetje doorheen kijken. Want jij ziet het misschien met wilde foto's en met gekke lettertypes en je klok heeft opeens een heel gekke, een gek font. Maar je moet eigenlijk meer kijken naar die verschillende toegangsschermen. Ja, toegangsschermen. Dat het heel handig is om dat bijvoorbeeld aan een focus te koppelen. Zodat je als je aan het werk bent, dat je alleen maar zakelijke widgets te zien krijgt. En als je thuis bent, dan krijg je foto's van je baby te zien of zo. Dus dat is het. Voor mij is dat het veel meer. Dus dat je afhankelijk van de situatie of van het moment van de dag, dat je veel meer een toegangsscherm heb wat is afgestemd op de situatie en niet dat je het zo bond mogelijk moet maken. Maar het
hoeveel,
kan wel.
Hoeveel mensen doen daar nu dingen mee? Want ik merk altijd, als het gaat om die focusmodus, heb ik gewoon de ouderwetse slaapmodus nog, het maandje zeg maar. Niet eens de slaapmodus, dat is nu dat bedje, maar gewoon het maandje, die zet ik aan en uit. En dan gaan notificaties aan of uit. En 's nachts heb ik hem uitstaan. En als ik even niet gestort word, zet ik ook een maandje. Ik heb helemaal niet de moeite genomen om dat allemaal te gaan instellen. Ik merk elke keer dat er ergens op de doellijst bij mij staat, dat ik een keer daarna moet kijken om dat in te stellen. Maar inmiddels zijn we een jaar verder en heb ik dat niet gedaan.
Dat heb ik dus onlangs gedaan. Ik heb een werkfocus aangemaakt met een apart beginscherm. Dus dan heb ik maar één beginscherm met een widget die ik vaak gebruik. En alleen maar apps die ik voor iCulture nodig heb. En verder ook alleen maar de meldingen van die apps die ik daarvoor nodig heb. En die gaat automatisch op basis van tijd eigenlijk, wat mijn werkuren zijn. En dat vind ik op zich wel prettig. En dat zou ik inderdaad nu dan in iOS 16 ook kunnen koppelen aan een toegangsscherm. Ik weet niet, dat is op zich wel praktisch, maar ik miste het nu nog niet echt.
Mijn verwachting is dat er gewoon maar een kleine groep power users is die dat nu die focus mode gebruikt en dit ook met het toegangsscherm gaan doen. Ik verwacht aan de andere kant wel dat er gewoon heel veel mensen hun toegangsscherm gaan customizen met juist dat trucje dat je de foto, dat je een persoon op de foto hebt en dat je die even zo half voor de klok langs kan laten gaan. Mensen gewoon een eigen lettertype, eigen kleurtje, dat doen. En nou, op zich, die widgets, ik merk dat ik op mijn Apple Watch heel veel widgets om gewoon informatie te kunnen kijken, om even de temperatuur te kunnen zien, om ringen te kunnen zien. Nou, dat doe ik heel goed op mijn Apple Watch. Waar het misschien iets logischer is dan op je telefoon. Maar op zich een aantal dingen op je telefoon waar je even snel kan kijken. Of zelfs, hoe vaak ik niet de cameraknop vanaf mijn homescreen gebruik. Misschien een ander knopje wat handig
die
is.
Had ik trouwens dan weer wel graag willen customizen. Ja, die twee knoppen onderin.
Maar dat kan toch wel via een widget? Zou dat toch wel moeten kunnen?
Nee.
Nee, je kan ze niet weghalen.
Je kan die twee knoppen, die voor de zaklamp en de camera.
Oh, die zijn vast.
Die zijn vast. En dat is nou juist dat is het enige op het hele lockscreen wat niet aan te passen is.
Je ziet zo vaak mensen rondlopen met die zaklamp aan.
Ja, dat je dat per ongeluk aandoet, ja. Ja. En wat ik nog wel, wat jij zegt, dat heel veel mensen het leuk vinden natuurlijk om dat helemaal aan te passen met andere teams en zo. Het is wel belangrijk dat Apple dat goed communiceert en ook uitlegt zodra iOS 16 uit is en automatisch geïnstalleerd is op de toestellen van mensen, dat ze zien dat wel kan. Want dat is heel vaak een probleem bij Apple, dat Apple stopt heel veel functies in, maar echt lang niet iedereen, helaas leest niet iedereen iCulture, niet iedereen die een iPhone heeft en automatische updates heeft, weet wat er allemaal mee kan. En daar ligt een taak voor Apple om dat wel goed duidelijk te maken, denk ik. Zeker voor dat soort type gebruikers die wel juist het customizen willen doen.
Ja, klopt. Sommige dingen. Ik heb er een tip over geschreven, hoe je je lockscreen aanpast. Maar bijvoorbeeld het verwijderen van een toegangsscherm, dat had ik eerst niet door, want je moet eerst je vinger erop leggen en dan als je het weer wil verwijderen, moet je nog een keer je vinger erop leggen. Maar ja, hoe weet je dat?
Ik zat hem omhoog te vegen eigenlijk.
Ja, zo dacht ik ook.
Op de watch. Met de watchfaces kun je ze ook. Ja.
Nee, maar dit is dus iets wat je niet ziet. Net als die 3D touch acties vroeger.
Ja, dat heb je met haptic touch natuurlijk ook nu al een beetje.
Ja.
Je weet het pas als je het een keer gebruikt hebt. Ja.
Ik ben ook heel benieuwd wat het effect gaat zijn. Als het gaat om informatie op je scherm naast widgets van die live notificaties. In potentie is het heel leuk, maar als ontwikkelaars daar toffe met dingen mee gaan doen, wordt het ook wat. Weet je, live een sportwedstrijd volgen, maar ook als je je eten hebt besteld bij thuiszorg, als die gewoon een vette live notificatie hebt, dat je niet meer elke keer die app hoeft te openen of dat fietsertje al in de buurt komt, dat is echt handig. Ja. Nou, dan kun je dat echt, dat glansen van die informatie gewoon op je lockscreen doen. Maar ik ben zo bang dat de helft van de apps dat niet gaat doen.
Nee, het zullen alleen, Apple gaf een voorbeeld met Uber. Het zullen voornamelijk dat soort partijen zijn die dat gaan ondersteunen. En lokale partijen in Nederland, ja, dat is altijd maar de vraag. In hoeverre die dat echt gaan ondersteunen, dat is, ja. Het komt ook nog niet, hè. Dat duurt nog eventjes, want het is pas later dit jaar, denk ik, in de aanvullende update van iOS 16. Maar dat is wel, ik vraag me wel af trouwens, je had het net over die widgets op je lockscreen en je Apple Watch. Ik heb een Apple Watch, dus ik heb dat eigenlijk niet echt nodig op het toegangsscherm van mijn iPhone.
Want maar dat ben jij. Meerderheid van de iPhone gebruikers heeft geen Apple Watch.
Dat snap ik. Maar voor de mensen die wel een Apple Watch hebben, dan hoef ik niet ook nog eens op het toegangsscherm van mijn iPhone te zien wat het weer is. Ik bedoel, dat kan dat sneller als ik dat op mijn Apple Watch kan zien bijvoorbeeld. Dus voor die doelgroep vind ik het dan weer iets minder nuttig. En het is ook wel weer natuurlijk een aanwijzing dat het always-on scherm naar de iPhone komt. Wat je ook dus op de Apple Watch hebt.
Ja, lijkt me wel, want ze zien er echt precies zo uit alsof ze weinig energie nodig hebben.
Ja, zodat het scherm, in ieder geval dat deel van het scherm, altijd aan kan staan.
En behalve dan die live notificaties, vernieuwt het natuurlijk ook niet zo heel veel.
En nee. Ik denk een live notificatie is vernieuwd omdat er een update is. Het is geen stream, zeg maar. Het is de voetbalstand wijzigt, er is een update in minuten hoe ver je eten of je Uber weg is. Dus dat hoeft ook niet. Ja, dat hoeft niet elke seconde te worden bijgewerkt.
PostNL zou daar zo'n goed voorbeeld zijn.
Oh ja,
dat zou kunnen
ontstaan. Wanneer je pakketje komt. Wanneer
de status van je pakketje weg mee bezorger afgeleverd.
Precies. Ja. En hij komt tussen 2 en 4. En dat je dan, dat je dan ziet om 5:30 dat hij nog steeds tussen 2 en 4 zou komen. Maar dat niet is. Dat is echt een goed idee. dat is meest in het oog springen. Maar dat is natuurlijk super voor andere functies. Hebben jullie een highlight soort functie waar je denkt, die springt er voor mij wel uit. Dat vind ik echt tof dat hij eraan komt. Of dat ga ik gebruiken.
Ja, voor mij is dat gedeelde iCloud fotoalbums.
Nee, die had ik al.
Oh.
Die wou ik al. Nee. Het is denk ik voor heel veel mensen. Kijk, foto's zijn natuurlijk sowieso een huge ding op de telefoon. De halve iPhone-aankondiging gaat het over de camera en foto's. En dit is zo'n ding. Dit is ook dat ik dacht, waarom eigenlijk nu pas? Waarom heeft dit zo lang geduurd?
Ja, er waren natuurlijk al gedeelde albums. En ik heb op mijn iPhone ook een paar gedeelde albums staan. Bijvoorbeeld als je dan naar de Efteling bent geweest of zo, dan maak je een apart mapje aan. Maar dit is toch wel handiger, dat je ook bijvoorbeeld bewerkingen live kunt zien. Of tenminste, dat wordt real-time bijgewerkt. En je hebt eigenlijk meer een soort gezamenlijke plek waar je foto's kwijt kan. Ik ben trouwens wel benieuwd, want Apple heeft niet alle informatie gegeven of je ook bijvoorbeeld submapjes kan maken. Of het echt een soort schijf is waar je dan verschillende mappen kunt maken. Want dat zou wel handig zijn. En we kunnen het nog niet testen, want het zit nog niet in de beta.
Helaas. Ja. En jij, Benjamin?
Ik ben blij met de tussenstops in Apple Kaarten.
Oh ja.
Dat is een.
Ik denk het redesign van de woning-app. Dat vond ik meer.
Ook trouwens. Ja, het was een beetje twijfelen tussen die twee. Maar als ik echt meer praktisch denk, dan vind ik dat met die tussenstops is wel heel erg handig. Het zat wel al in Apple Kaarten dat je tijdens je navigeren kon kiezen om bijvoorbeeld even naar het tankstation te gaan of naar een restaurant of zo. Maar je kan nu ook gewoon echt meerdere tussenstops toevoegen tot 13 en tussenstops, dus 15 met je begin- en eindpunten bij elkaar. Je kan de volgorde aanpassen, dat soort dingen. Dus je kan gewoon handmatig een adres toevoegen. Het is iets heel kleins, maar het is echt iets praktisch waar je wel echt wat aan hebt, denk ik.
Ja.
En wat je zegt, die woning-app, dat is inderdaad wel, dit was wel broodnodig.
Waar ik zelf heel benieuwd naar ben, maar dat is gewoon omdat ik het heel interessante ontwikkeling vind, is dat wat ze gaan doen in Safari met passkeys straks, met het inloggen in je app, dat het gewoon met Face ID straks moet kunnen werken. Waarbij ik me alleen afvraag, ik vind het heel interessant, maar wat als je niet op je Apple-apparaat wil inloggen? Dan heb je gewoon nog een paswoord nodig. Of wat
nee,
als
nee,
je...
nee, dan kan je met een QR-code inloggen. Dan scan je met de camera van je iPhone.
Maar heb je steeds je iPhone nodig.
Ja.
Dus als je iPhone niet bij hebt.
Nee, het werkt ook op Android en Windows computers.
Ja.
Alleen hoe dat.
Met die QR-code, ja. Met het scannen dus.
Ja, dat werkt met QR-codes. Het is een algemene standaard, maar passkey, dat woord dus. Dus ja. Eigenlijk die oplossing, dat is wel echt Apple's variant daarvan. Dus okay. Dan heb je echt je iPhone nodig. En voor Android komt daar ongetwijfeld ook een tegenhanger.
Ik vind in ieder geval in the grand scheme of things. The grand scheme of things. Ik denk, ik doe een leuke uitdrukking erin die dan niet werkt.
Ja.
Vind ik het heel interessant vooruitzicht dat dit soort vernieuwing, innovaties nu ook plaatsvinden. Waar inderdaad wel belangrijk is, hoe ga je dat nu opener maken dan dat het Apple's trucje wordt. Of dat het alleen werkt als je Safari gebruikt of een iPhone hebt.
Ja, en het is ook zo van, we kregen redelijk snel al een vraag van een lezer die zei van, ja, maar wat gebeurt er nou als je iPhone gestolen wordt? Wij dachten toen meteen, nou, dat is weer de eerste beer op de weg. Mensen altijd over gaan klagen bij deursloten bijvoorbeeld. Maar het is wel een relevante vraag, want als je inderdaad je iPhone kwijt bent, dan kan je dus niet zomaar meer inloggen bij al je vertrouwde sites. En Apple heeft wel op de website een uitleg staan wat je dan moet doen. Dan moet je inloggen en dan moet je een code laten sturen naar het sms. Of een sms laten sturen naar het telefoonnummer dat je geregistreerd hebt. Maar ja, je iPhone is gestolen, dus dat is ook al een dinges. Het beste is eigenlijk om een herstelcontact aan te wijzen. Dus bijvoorbeeld je partner die je dan kan helpen. Maar het is toch wat lastiger. Dus
ja, maar zorg goed, kijk, als je, ik raad het iedereen af, maar als je al je wachtwoorden in een boekje opschrijft en je bent het boekje kwijt, dan ben je ook je wachtwoorden kwijt.
Ja, dat klopt.
Dus ja.
Daarom gewoon een ouderwets password manager of iCloud keychain nog het handigste is.
Ja.
Dat qua iOS. Een kleine stap van iOS is het naar iPadOS. Nou, ik denk dat daar maar één ding is wat we moeten bespreken. De weerapp.
Ja, zeker.
Dat je denkt, oké, eindelijk.
Eindelijk.
Next.
Nou, Next, de rekenmachine-app, maar die kwam er weer niet.
Nee, maar... Ja. Je kan gewoon rekenen in de spotlight zoekvenster.
Ja, maar dat is toch niet... Dat is, je wil het naast een split view of in een slide over. Je wil het naast
je wil straks in center stage wil je ook een rekenmachientje erbij.
Stage manager.
Oh, wat is center stage
met
dan?
Met die camera dat hij meedraait.
Oh, die term bij Apple, ik raak het op een gegeven moment helemaal kwijt. Stage manager.
Ja.
Want dat is natuurlijk de grote vernieuwing. Apple's oplossing om geen traditionele desktop met vensters naar de iPad te brengen. Maar toch een soort van.
Nou, het lijkt er wel heel erg op. Ja. Want je kan inderdaad vensters over elkaar heen slepen. Je kan ze zo groot en zo klein maken als je wil. Je kan ook groepen maken. Dus bijvoorbeeld alles rondom, weet ik veel, videobewerking. Dan stop je al die apps in één groep. En dan kan je die aan de kant schuiven. En als je ze weer nodig hebt, dan haal je ze allemaal weer in beeld. En het mooie is dat je dan één app helemaal in het midden hebt. Dus toch een beetje center stage. En dan aan de zijkant heb je een lijstje met allerlei apps die je recent hebt geopend. En aan de onderkant heb je je dock nog met alle andere apps. Dus je kan heel snel, je ziet ook een beetje aan die miniatuurtjes wat er open staat. Dus dan kan je bijvoorbeeld kijken van, oh ja, daar was ik mee bezig. En dan klik je erop en dan gaat die naar de voorfront. Het is alleen een beetje jammer dat het alleen op de allernieuwste iPads werkt. Dus dat betekent de iPad Pro van vorig jaar, 2021. En dit jaar komt er ongetwijfeld ook nog een iPad Pro bij. En de iPad Air van dit jaar.
Ja. Maar zou dat daadwerkelijk een issue zijn met de rekenkracht om dit te kunnen doen? Of zou het stiekem een soort verkooptrucje zijn?
Nee, ik denk wel dat het te maken heeft. Apple zegt zelf dat het een iPad met M1-chip moet zijn. En dat zijn de enigen die virtual memory swap ondersteunen. Dus dat betekent dat een gedeelte van je SSD-opslag, dat gebruikt kan worden als werkgeheugen, als RAM.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk werkt. Want het ziet er interessant uit, maar ik denk ook, ja, het heeft ook weer beperkingen. Want het is toch niet wat je gewend bent van een Mac aan helemaal vrij kunnen werken met vensters. Er is ook een beperkt aantal vensters wat in één keer op je scherm kan. Dus ik zag het, ik denk, dit moet ik gewoon straks, moet ik het proberen? Moet ik misschien zelfs mijn MacBook even in de kast leggen en eens proberen te werken op een iPad? Dat is natuurlijk wel vaker proberen. En dan eens ervaren hoe het in de praktijk werkt en of het echt de oplossing is waar we al die tijd op gewacht hebben.
Had jij het nou al geprobeerd, gewoon niet?
Ja, ik heb het getest op een
iPad Pro. Wat ik las is dat, kijk, je kan die vensters resizen, maar waar je ze plaatst, dat die dat toch in een soort van zelf bepaalt hoe ze over het hele scherm van je iPad filteren. Je kan dus niet zoals op je Mac echt overal elke pixel nauwkeurig zelf op het scherm plaatsen.
Nee, een soort vlakverdeling of zo. Ja. Nee, dat kan niet.
Nee, ja, nee, dat vind ik dan weer gek. Want dan maakt hij er toch weer een soort beperking van. Het is toch niet zo vrij.
Dat kan, maar het kan ook zijn dat het juist makkelijk is omdat het in één keer gewoon wel duidelijk overzichtelijk wordt weergegeven. En dat je niet dat het soms ben je op een Mac ook weer aan het kutten om alles te resize. Oh, ik wil dat even weer in beeld en dan moet ik die even smaller maken. En dan het managen van vensters is natuurlijk ook weer een soort sport op zich.
Ja.
En er zijn allemaal hulp-apps op een gegeven moment gekomen om makkelijk in vlakken te kunnen werken op je Mac.
Ja.
Dat heeft Apple allemaal opgelost. Maar ik moet het wel, precies dit, daarom moet je het volgens mij ervaren. Maar jouw eerste indruk was in ieder geval wel positief dus.
Ja, ik vond het eigenlijk handiger dan de vroegere multitasking. Want dan moest ik moest altijd echt googlen hoe dat ook alweer werkte met
spiekje. Nou, ik vind het sinds iPadOS 15 vind ik het wel echt makkelijk. Gewoon knop bovenaan aanklikken en dan kun je app kiezen. Ik gebruik het heel vaak. Als ik administratie doe thuis, dan doe ik dat vaak op mijn iPad. Vind ik even makkelijker. Dan doe ik dat. Vind ik dat vaak met split view en slide over. Vind ik dat wel makkelijker.
Nou, stage manager is toch handiger, vind ik. Maar ja.
We gaan het ervaren. Het komt ook naar externe beeldschermen, wat het potentieel interessant maakt. Alleen wat ik al helemaal voor me zag, is dat je aan het werk bent en dan iets op je iPad doet en dan met je vinger op je externe beeldscherm gaat werken.
Dat gaat wel gebeuren.
Je, op het ene device kun je wel touch doen. En met andere, ik merk dat nu al als ik. Ik weet niet hoe dat heet. Dat je Mac en je.
Sidecar?
Nee, dat andere.
Universal Control.
Universal Control gebruik. Met je iPad en je Mac. Dat je die samen kan bedienen. Dat ik wel regelmatig op mijn MacBook iets aanklik. Omdat het op mijn iPad wel kan. En het wordt natuurlijk hier helemaal. Als het één systeem is. Ga je zitten klikken op je scherm.
Maar ik denk dat je. Als je je iPad aan een extern scherm koppelt. Met dat Stage Manager. Dat je dan toch eerder geneigd bent om een muis te gebruiken met je iPad.
Ja, weet ik niet. Maar misschien wil ik wat dingen doen met je Apple Pencil. Ben je daar echt mee aan het werk? Prik je een Apple Pencil in je LCD-scherm? Ook niet handig.
Nee, dat zou ik niet doen, nee.
Dus maar wat ik zeg, dit is echt iets wat je moet proberen en ervaren. Ja. En dan moeten we dat gaan zien. Volgens mij in de beta werkt externe scherm ook nog niet. Kun je dat nog niet proberen? Je hebt er niet een externe scherm aan, maar dat zag ik in ieder geval langskomen dat deel nog niet werkt. In de beta, dus dat zullen we dan later kunnen ervaren. Volgende is een nog groter scherm. macOS. Alle functies die naar iOS komen ongeveer komen ook naar macOS.
Waaronder Stage Manager.
Precies, maar ja. Dat zie je sowieso natuurlijk bij Apple dat het... ik heb ook de roundup geschreven tijdens het WWDC en dat is de lange lijst. En dan per OS is het eigenlijk heel beperkt, omdat er nog weinig functies zijn die alleen bijvoorbeeld naar de Mac komen. Een belangrijke is wel, denk ik...
De Weer-app?
Ook de Weer.
Nee, en die zat helemaal niet in de presentatie, maar dat ga je wel merken, is dat systeeminstellingen echt een heel redesign heeft gehad. En ik merk toch dat je toch vaker dan je denkt in systeeminstellingen even iets moet doen. En dat je altijd aan het zoeken bent waar alles zit, omdat het eigenlijk helemaal niet handig in elkaar zit en dat het eindelijk een keer gefixt wordt. Ik denk echt dat je daar echt veel plezier van gaat hebben. En dat klinkt al stom, want het zijn de instellingen.
Nou, het is niet een heel fancy iets.
Nee, maar volgens mij, en daarom is het ook niet groot gepresenteerd, maar volgens mij stiekem wordt het heel fijn. Dat ze dat geredesignen.
Maar dat is vaak zo met die dingen die niet besproken worden. De kleine verbeteringen, die zijn vaak het prettigst, vind ik.
Ja, eigenlijk. En heb je het meest nodig.
Ja. Ja.
Daarnaast kun je iPhone gaan gebruiken als webcam met een hele coole extra functie. Dat je, tenminste als je een iPhone hebt met een wide-angle lens, lijkt me... dat die ook je bureaublad eigenlijk meefilmt.
Ja, en je fysieke bureaublad.
Precies,
hè?
Je fysieke bureau.
Niet je Mac-bureaublad.
En dat hij dat weer helemaal uitknipt en scratcht tot normale proporties, waardoor je mensen kan laten meekijken als jij iets wil laten zien op je bureaublad.
Een unboxing bijvoorbeeld.
Ik dacht meteen aan iets uitschetsen. Jij denkt aan een unboxing.
Dat is typisch koken. Hoe dat...
Jij denkt aan koken. Ja.
Dat is... Nou, het kan dus allemaal. Ik zou met koken wel voorzichtig zijn.
Een beetje meer.
maar ik denk dat serieus dat dit best wel interessant oplossing
ik
is.
Vond het...
En het zorgt er ook voor dat je in online meetings, als je dit doet, niet stiekem dat het op je telefoon kan gaan zitten.
Ja, maar dan is het meer een soort controlemechanisme.
Dat is toch handig.
Ik vond het wel, want Apple had wat plaatjes daarvan wat bij het persbericht en zo. Ik vond het knap hoe die lens, die dan, want je hangt dan je iPhone aan het scherm van je MacBook. En hoe die lens van die iPhone dan zo een bovenaf aanzicht van je bureaublad kan
registreren. Ik moet echt zien hoe dat werkt, hoor. Want meestal heb je toch, als je je MacBook open hebt, heb je het scherm een beetje naar achteren gekanteld. Ja. En dan moet hij dus echt in een soort bochtje gaan kijken.
Ja, bijna in een 90 graden hoek en gaan
dan,
kijken.
Dat, ja, en dan dat beeld een beetje recht trekken, zodat het lijkt alsof het van bovenkant
komt. Dat het niet helemaal vervormd is.
Ja. Ik ga nu, als ik nu die groothoek pak, en ik doe hem inderdaad een beetje... Ik ga hem gewoon live doen. Hè. Ik hou nu een beetje zoals de hoek is van dat hij aan je MacBook zou hangen. Zie je nu?
Nee, ik zie niks van de tafel. Nee, ik zie het plafond.
Dan ben ik heel benieuwd hoe dit werkt. Dan ben ik heel benieuwd. Maar ja, we gaan het meemaken. Ja. Het is in ieder geval, denk ik wel echt los van die bureaubladfunctie, sowieso wel interessant. Zeker als je Apple Studio Display hebt gekocht waar echt een crappy webcam in zit, is dit de ultieme oplossing om toch een goede webcam te hebben bij je Studio Display.
Apple geeft hiermee eigenlijk toe dat de webcams van de Macs gewoon eigenlijk niet zo goed zijn.
Dus
dat ze indirect eigenlijk zeggen.
Dus dat hele deskview is eigenlijk meer een dingetje erbij om de aandacht daarvan af te leiden?
Ja, misschien wel.
Nou, en wat natuurlijk ook aan de andere kant wel is, ze zien natuurlijk ook gewoon dat er best wel veel, zeker in coronatijd, mensen zijn die zo'n Logitech camera hebben gekocht, die ze op hun scherm klikken en zo. Ja. Er zijn gewoon flink wat externe webcams verkocht. En ja. Apple denkt, ja, maar dat...
Je hebt een iPhone.
Ja, ja. Dat kunnen we ook oplossen. Ja.
Je hebt er overigens wel nog een accessoire voor nodig, want je moet natuurlijk wel je iPhone aan je MacBook-scherm dan hangen.
Duct tape.
En dat kan inderdaad, dat is ook een accessoire. Maar in ieder geval, Apple gaat zelf niks uitbrengen, maar wel in samenwerking met Belkin. Die komt met wat MagSafe-achtige houdertjes die je aan je MacBook kan bevestigen.
Moeten we iets kopen toch stiekem?
Moeten we toch weer iets kopen? Ja. Ja.
Nou, ik vind het in ieder geval een interessante toevoeging aan de Mac. Hebben jullie verder nog iets over Mac wat jullie kwijt willen?
Nee, leuke naam. Ventura.
Ja, ja. Onverwacht.
Dan hebben we nog Apple Watch. Ik weet niet hoeveel vitamine, pillen en andere voedingssupplementen jij gebruikt, Benjamin. Maar je kan het allemaal gaan bijhouden.
Ik gebruik hooikoortspilletjes in de zomer.
Ik ook. En een vitaminepilletje is toch fijn dat ik dat kan tracken of ik dat wel heb gedaan.
Ja, ik vergeet er nog wel eens een hooikoortspil. Dus alleen ja, goed... De update komt sinds september uit en dan is het kort seizoen weer voorbij. Dus ja.
Ja, er komt vanzelf weer een nieuw voorjaar, hoor.
Ja, dat hopen we wel.
Nee, maar WatchOS, heel duidelijke focus op allerlei gezondheidsfuncties en sportfuncties. Echt wel, nou, toch zeker voor nog niet eens zeg maar nieuwe hardware, maar echt voor alleen de software. Best wel een relatief grote update voor mijn gevoel.
Ja, je hebt het vooral in de sportfuncties gedoken, Gonnie.
Ja, en daar heb je toch wel heel erg veel... als je echt veel sport, dan heb je waarschijnlijk wel een Garmin Watch of een Polar of een van, dat, van die merken. Maar de iPhone wordt toch wel veel interessanter, onder andere...
Apple Watch.
De iPhone, ja. Dat kan je ook op je pols doen. Nee, de Apple Watch hebben we het over. Je kan veel meer hardloopmetrics bekijken. Bijvoorbeeld in welke mate je verticaal beweegt. Dus of je je energie steekt in omhoog springen of in vooruit lopen. Er zit een triathlon-modus op, die dan automatisch herkent of je zwemt, fietst of hardloopt. En je kan nog veel meer dingen doen. Als je bijvoorbeeld steeds hetzelfde rondje loopt, dan kan je kijken of je deze keer sneller bent, wat je gemiddelde is. Nou ja, allerlei grafiekjes die voorheen nog niet mogelijk waren. En je kan ook, als je beginnend hardlopen bent, kan je een schema maken. Dus bijvoorbeeld een minuut hardlopen, een minuut wandelen, afwisselend. Dat soort dingen kun je doen. Kun je een naam geven. Dus je kan ook nog verschillende schema's doen. Ja, eigenlijk heel veel handige verbeteringen.
Alles wat zeg maar in een app als Runkeeper zat, wat Apple nog niet in zijn eigen workout app had zitten, dat zit nu wel straks in die workout app volgens mij.
Ja, precies. Het was tot nu toe heel erg basic wat je kreeg. Het tempo bijvoorbeeld.
Je mist alleen wel een beetje die community functies, denk ik, van Runkeeper.
Je kan toch met vrienden...
Ja, je kan met vrienden, maar niet
challenge
echt,
aangaan aan de je workout.
Ja, oké, okay, maar niet echt zeg maar niet echt het hele community gevoel.
Nee, oké. Okay. Maar mensen kunnen wel, als je zoek mijn inschakelt, kunnen ze bijvoorbeeld wel zien waar je bent. Dat is bijvoorbeeld bij Garmin dan weer een functie, een premium functie, die moet je betalen. Dan kunnen mensen zien of je wel veilig weer thuis komt.
Okay, ja. Ja.
Als dit je over de streep heeft gehaald om te denken, nou, dan wil ik nu wel een Apple Watch om als hardloophorloge te gaan gebruiken. Ga dan niet naar de Apple Store om een Series 3 te kopen. Die kun je gewoon kopen. Maar je krijgt geen update.
Je denkt, ik ben lekker goedkoop uit. Nou, dan kom je bedrogen uit. Want dat is...
We hebben het hier al heel vaak over gehad. En ik heb volgens mij elke keer verkondigd dat ik niet geloof dat Apple dit echt doet. Aan de andere kant waren we ook erachter dat ze bijna niet anders kunnen. Dat gewoon die... Ze hadden al twee keer eigenlijk niet meer kunnen upgraden. Want het is diep ellende met de Series 3 en software updates. En ze doen het gewoon. Ze verkopen een product wat gewoon niet meer geüpdate wordt.
Ja, ik heb me daarover verbaasd. In de vorige podcast heb ik gezegd dat misschien Apple wel... Vlak na de WWDC, op het moment dat de WatchOS 9 aangekondigd is, dat ze hem dan uit de schappen halen, want hij wordt niet meer ondersteund.
Dat kan nog steeds gebeuren.
Maar goed, dat zou nog steeds kunnen gebeuren. Maar dan hadden ze misschien wel zo lang de voorraad strekt of zo erbij gezet.
Mm-hmm.
Maar hij is dus inderdaad, wat je zegt, nog steeds te koop. En de prijs is nog steeds hetzelfde. Er staat nu wel in een kleine footnote bij, als je hem koopt, vlak boven de koopknop, staat wel, Apple Watch Series 3 is geschikt voor WatchOS 8 en ouder. Maar goed, dan moet je maar wel net weten dat WatchOS 9 aankomt en ja, de gemiddelde gebruiker of koper of die denkt, hey, ik wil nog kopen Apple Watch. Oh, dan koop ik die bij Apple. Klik. Die weet dat misschien niet. Mm. Want ja, er staat niet bij dat WatchOS 9 niet werkt. Er staat alleen bij dat WatchOS 8 en ouder werkt. Dus
ik heb echt zin in de kassa-uitzending in november, waarin dit, waarin dit een ding wordt en Apple niet wil, aan wil schuiven aan tafel en zo.
Ja.
Er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op partijen als Samsung en zo, dat je telefoons koopt die gewoon geen nieuwe update
van
krijgen.
Televisies ook en zo. Daar komen allemaal regels voor, geloof ik.
Apple is altijd van het fantastische updatebeleid. En dan nu opeens niet. Ik vind het echt een smetje. Op Apple's reputatie op dit vlak. Vind ik echt.
Nou, daar moeten we trouwens... Dat zouden we nog over hebben bij de iPhones ook. De verwachting was dat de allereerste iPhone SE uit 2016... en de iPhone 6S en 6S Plus uit 2015... geen updates meer zouden krijgen naar iOS 16. Dat klopt, die valt inderdaad af. Maar de iPhone 7 uit 2016, eind 2016, die valt dus ook af. Dus ze vallen meteen twee generaties eigenlijk af.
Ja, maar van de andere kant heeft Apple vorige keer gewoon alles wat van iOS 14 kwam, ging naar iOS 15. Dus
ja,
heeft
dat
toen
is
wel
waar.
Een generatie overgeslagen. En de iPhone 7 is van 2016. Dus ze hebben zich aan de belofte gehouden dat je
maar
5 jaar updates krijgt.
Het gekke is dat er bij de iPads modellen wel de update krijgen die dezelfde chip hebben als de iPhone 7.
Maar zit er niet een
meer RAM,
RAM of zo?
Nou, volgens mij is dat ook hetzelfde. Dus het is een beetje... Ja, het is een beetje gek wat Apple daar gedaan heeft, vind ik wel. En dat vind ik bij de Mac ook wel. Want bijvoorbeeld een MacBook Pro uit 2016, dat is zeg maar de allereerste MacBook Pro met Touch Bar, die valt bijvoorbeeld ook al af.
Ja, dat is... Ja.
Dat vind ik vrij snel, 6 jaar voor een Mac.
Bij Mac vind ik het inderdaad erg snel. Bij de iPhone denk ik, moi. Ik heb ook wel bij zo'n iPhone kijk Apple misschien ook van hoeveel mensen gebruiken dit nog.
Ja, Apple weet de statistieken natuurlijk ook wel. Ja.
Ik denk ook weer wel dat je denkt, ja, we gaan de moeite niet meer doen. Zeker bij een iPhone, als je die 5 jaar hebt ondersteund, is het wel een keer, is het wel een keer op.
Als je bijvoorbeeld een Apple Watch Series 4 hebt en je hebt een iPhone 7, dan kun je Apple Watch Series 4 dus niet updaten naar WatchOS 9, omdat je iOS 16 nodig hebt.
Ja, maar koop dan gewoon even een nieuwe telefoon een keer.
Ja,
nou, dat is makkelijk gezegd.
Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, dat is wel iets om rekening mee te houden. Als je dus een iPhone 7 hebt met een Apple Watch Series 4 of nieuwer, dan kun je die Apple Watch dus niet updaten.
Ja, de vallen gewoon, ook als je kijkt naar de Mac en iPad, er vallen wat devices af. Maar nog steeds, ja. Als je de lijst ziet waar je upgrades krijgt, mogen we los van de Apple Watch Series 3. En als ze die gewoon op tijd uit de handen hadden gehad, was het ook geen probleem geweest. Maar mogen we niet klagen, denk ik.
Nee.
Dan misschien nog even goed dat we nog meer besturingssystemen hebben die niet aan bod kwamen. Bijvoorbeeld tvOS.
Wat is dat eigenlijk, tvOS?
Dat is het, dat is,
ik heb daar wel eens van gehoord.
Is,
maar...
Dat is zeg maar een soort iOS, maar dan wat op de Apple TV draait.
Oh, Apple TV?
Ja. En de laatste keer dat ze een upgrade hebben gedaan was geloof ik dat je je scherm kon kalibreren. Dat was ook alles wat er geüpdate is. En nu konden ze waarschijnlijk echt niks meer verzinnen om nog te verbeteren aan de Apple TV. Dus... is hij gewoon afwezig. Ja, er is wel een update, er is een beta ook.
Ja, het is natuurlijk gekkigheid, maar het, wat Apple met tvOS de laatste tijd doet. Vorig jaar zaten er nog wel wat dingetjes in, maar er waren vooral dingetjes die in verband stonden met iets nieuws op de iPhone, bijvoorbeeld SharePlay.
Ja.
Er waren wat, je kon eigenlijk betere dingen doen met je AirPods in combinatie met je Apple TV. Maar dit jaar, ja, Apple heeft inderdaad helemaal niks over gezegd tijdens de keynote. Er zat geen home gedeelte in de presentatie waar de Apple TV vaak in besproken wordt. Er was een beta, maar er is ook geen pagina of zo op de Apple website. Ja, in die beta zit ondersteuning voor Nintendo Switch controllers en HDR 10 Plus in de TV-app, geloof ik. En
Matter komt eraan.
Matter ondersteuning zit er inderdaad in. En maar goed, dat is het wel zo'n beetje. Het is,
ja. Wat had je gewild?
Ik had op zich wel een woning-app gewild nog. Hoewel ik me afvraag hoeveel mensen dat echt zouden gebruiken. Want je kan wel wat dingen doen via bedieningspaneel, maar bijvoorbeeld niet los als vaders bedienen. Tenzij je Siri gebruikt, dat kan wel. Maar goed, dat wil niet iedereen. En wat ik op zich nog wel had willen hebben, is een soort meer een soort kindermodus en schermtijd voor je Apple TV. Dat je een specifiek kinderaccount kan aanmaken. Je kan natuurlijk meerdere accounts gebruiken. En dat je daar dan soort ook een beperking aan kan doen welke games bijvoorbeeld gespeeld kunnen worden of welke apps geopend kunnen worden. En dat je daar dan bijvoorbeeld ook de ontwikkelaars de optie voor geeft om de kindermodus van Disney Plus eraan te koppelen, bij wijze van. Dus dat, en in combinatie met schermtijd, dat je een beetje in de gaten kan houden hoe lang je kind Netflix zit te kijken of Disney Plus zit te kijken of YouTube zit te kijken bijvoorbeeld. Dat had ik denk ik nog wel een nuttige toevoeging gevonden. Dat vind ik wel jammer dat dat er bijvoorbeeld niet in zit. Ja. En het ontwerp vind ik, het is nog altijd wat statisch. Het is een grid met icoontjes en that's it.
Misschien
iets van widgets of zo. Of dat je, weet ik veel, dat het iets dynamischer is. Je hebt wel die bovenste rij apps waarbij je dan naar boven kan scrollen. En die kunnen die, ik weet even niet meer hoe dat heet, iets van een app laden of zo, zoiets heeft het. Maar dat je dan, daar worden wel suggesties gegeven van de apps die dan in die bovenste rij staan. Dan kun je wel meteen naar een bepaalde serie springen. Maar ja, de mogelijkheden zijn nog wel beperkt.
En ik zie nog wel mogelijkheden voor live notificaties. Dat je straks, als je op de bank zit, klein onderin, dat je je thuisbezorgd ding of een sportstand, ja, dat je dat zou kunnen
bijvoorbeeld
doen. Dat,
ja,
zijn nog wel dingen waar ze ja, verschil mee kunnen maken. Maar, ja, maar in de basis, ja, de Apple TV doet wel gewoon zijn ding.
Ja, dat is ook wel zo. Maar het staat wel. Er zijn niet eens nieuwe screensavers, Elger. Nieuwe screensavers, ja, zelfs dat niet.
Dat vind ik jammer, want ik wil altijd weer verrast. Ja. Nu denk, wat is dit weer? En dan, ja, klik je ook even, waar is dit?
Ja, ja. En denk je, daar wil ik naartoe, wil je dan? Ja,
precies,
ja,
die screensavers. Soms, ja, blijf ik echt ook gewoon even 3 minuten kijken. Ja. Mijn screensavers. Ik wil nieuwe screensavers.
Ja, we hebben recht op nieuwe screensavers.
Ik zie gewoon niet echt kijken, is dit nu wat jullie belangrijk vinden?
Nou, vinden jullie het belangrijk om die nieuwe screensavers te krijgen? Of heb je liever dat Apple de energie richt op andere dingen, zoals dat fantastische aanpassen naar een lockscreen?
100% screensavers, nee.
Nee, tuurlijk, maar zo'n screensaver erbij is gewoon een leuk extraatje.
Ik bedoel, dat hele team wat werkt aan de... Want dat is tegenwoordig één team bij Apple, die werkt aan de HomePod en Apple TV. Dus dat is ook tvOS en Audio OS of HomePod OS, hoe je het ook kan noemen. Dat is één team, zeg maar.
Moet je nagaan hoe erg het voor die mensen is. Die zijn het hele jaar al aan het zwoegen om die paar functies erin te krijgen. Waarschijnlijk ook een heel klein team. En dan ben je niet in de keynote.
Nee, dat is
volgens mij zeker dat ook dat team, als je kijkt naar de HomePod, die werkt natuurlijk aan een HomePod met scherm. En daar wordt aan gewerkt. En dan hebben ze weer iets aan te kondigen. Dat is mijn verwachting.
Of iedereen is overgebracht naar het team wat die reality bril moet maken.
Zou ook kunnen. Daarover gesproken, los van dat we een aankondiging van tvOS misten, maar die was er uiteindelijk wel, want er is gewoon een nieuwe versie in beta. Wat we echt niet kregen was die mixed reality bril, of in ieder geval een kleine glimps van Apple is hiermee bezig. Hier is al software waar we mee bezig. Er was niks. Heel augmented reality, ook in iOS of zo, kwam helemaal niet.
De First had van tevoren gezegd van, die bril is er niet, maar het hele event staat wel in het teken van augmented reality. Nou, dat bleek totaal niet het geval.
Nee.
Er waren hele leuke augmented reality montage trucjes gebruikt in de video. Dat wel.
Ja, Craig Federighi die naar beneden,
in de grondzak bijvoorbeeld.
Die in de grondzak. Er is wel een nieuwe versie van ARKit, geloof ik. Maar goed, daar heeft Apple ook helemaal niks over gezegd. Ja, en je kan iets doen met een huisfloorplan of zo?
Ja, je kan in één keer roomplan heet dat, geloof ik. Ja, in één keer je huis in beeld brengen.
Ja, zoiets. Ja, leuk. Ja. Maar ik heb nou niet het idee van... Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat Apple aan zo'n headset werkt. En hij komt er ook wel. Maar dat blijkt nu niet. Als je nu alleen deze keynote gekeken hebt, daar blijkt niet uit... Er zijn niet heel veel aanwijzingen dat het nu ineens er is.
Ik denk stiekem onder water dat, ik noem maar Metal 3, wat ze hebben aangekondigd, dat ook iets te maken heeft met wat ze op dat vlak doen. Stiekem dat met die iPhone-camera en je bureaufilm heeft ook iets te maken met hoe ze omgeving in beeld kunnen brengen en kunnen zien wat de juiste... Er zit volgens mij heel veel technologie in die stiekem...
Ja, die wel gebruikt kan worden.
Die ook daarvoor ontwikkeld worden.
Maar het is niet bijvoorbeeld zoals dat je met die widget op je lockscreen op de iPhone... Dat is natuurlijk duidelijk een hint dat de iPhone 14 Pro een always-on scherm krijgt. Zo'n iets heb je niet voor die AR-bril, in mijn ogen.
Nou, er zit volgens mij ergens in de broncode wel iets over stereo-schermen. Verstopt.
Oh ja. Mm-hmm. Ja,
okay. Er zijn geen Apple-apparaten met stereo-schermen. Dus dat je dus twee beelden hebt die net verschillend zijn.
Nee.
Er is maar één soort apparaat wat het heeft. Dat is een VR-achtige bril.
Ja.
En die ontbreekt.
Ja.
Nog.
In januari misschien.
Ja.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze hem buiten de WWDC aankondigen. Je komt op de WWDC volgend jaar met een ontwikkelaarsbril die ze dan voor veel te veel geld kunnen kopen.
Het idee is een beetje dat het natuurlijk de next big thing wordt. En dat het net als met de iPhone destijds in januari aangekondigd wordt.
Ja, ja.
Ik geloof
het niet. Toen had je nog een Macworld-conferentie waar alle grote aankondigingen werden gedaan.
Het is niet mijn idee. Ming-Chi Kuo zegt het. Ja. En als hij het zegt, dan...
Nee, ik denk echt volgend jaar WWDC.
Hij zou voor de WWDC in de winkels moeten liggen, zeggen ze. Maar.
Nou ja, wat wel...
Ik geloof dat niet.
Ja. Ontwikkelaars hebben natuurlijk wel iets meer tijd nodig. En als je in juni die bril aankondigt en Reality OS, dan hebben ze maar een maandje of drie om iets te maken.
Ja, maar wat ik eerder zie is, je doet volgend jaar, want Apple neemt echt de tijd hiervoor. Je doet de aankondiging op WWDC... Hier is ontwikkelaarskit met hardware, met tussen een bril voor ontwikkelaars en software. En dat januari daarna pas dat ding richting...
Januari 24.
Ja. Ik denk niet dat die volgend jaar op de markt komt. Echt niet. Ik denk dat volgend jaar aangekondigd wordt, maar pas in 2024 op de markt komt. Is mijn verwachting. Kan ik het ergens opschrijven of heb ik het bij deze...
Nou, we hebben het vastgelegd. Dus, ja, precies.
We misten ook nog iets anders naast die mixed reality bril.
Ja, de Mac Pro.
Waar is die?
Geen idee. Ik had het wel verwacht, want hij moet dit jaar nog uitkomen.
Wat ik nu spannend vind, want daar hebben we het de vorige podcast over gehad. Jij zei dat je het ook onwaarschijnlijk vond, Elgar, dat er Apple tijdens de WWDC een MacBook Air met M2-chip zou aankondigen. Want er moet nog een Mac Pro met M1 Max Ultra Premium High Definition chip uitkomen. En dan is het gek dat er wel een M2 is, maar nog geen... Nou ja, in zo'n situatie zitten we nu dus eigenlijk. Want we hebben een M2-chip, maar wat voor een chip krijgt een Mac Pro dan? Wordt het dan de M2 Ultra High
die is nog niet klaar.
Power Premium ding?
Nee, maar dat hoeft toch nog niet af te zijn. Je kan nu toch al zeggen van, in december komt die uit, 31 december, nog dit jaar. En zo ziet hij eruit. Daar gaat het vooral om. Of zouden ze gewoon dezelfde vormfactor houden en een
nee, wordt
M2
wel,
erin
wordt wel, hij wordt wel kleiner, maar... Ja, maar een M2 alleen is natuurlijk niet krachtig genoeg voor een MacBook.
Nee,
Mac
maar wel
Pro.
De ultra-versie die je dan pas eind van het jaar hoeft uit te brengen.
Ja, oké. Okay. Maar het is wel vrij snel op de gewone M2, zeg maar.
Kijk, het is logisch dat Apple nu eerst de iPad Pro aanpakt met de M2. En dan vervolgens met een M2
Pro komt voor de MacBook
Max
Pro's.
Ultra. Is dat de juiste volgorde?
Nee,
ja, maar eerst Max dan Ultra.
Ja. Dat is heel gek.
En dat in de Pro, de Mac Pro, dat daar de Ultra in komt. Maar dat je niet, dan ga je niet de Pro en de Max overslaan.
Nee, dus nou, dan zou je de, dan, maar dan zit je alweer in een WWDC 23 zowat.
Ja, en dat is niet
Mac
de afspraak. Twee jaar was de afspraak.
Ik bedoel maar. Ja. Ja.
Nou ja, hij is in ieder geval nu niet.
Nee.
Ook niet als verrassing dat hij opeens in de store stond.
Nee.
kan ik ook zeggen dat Apple het wel gewild had, maar dat ze met supply chain dingetjes zitten.
En dat ze dan toch de voorkeur gaven aan een MacBook Air.
Dat die wel kon, maar dat die stiekem, dat is wel raar als die plan was om die M1 Pro Ultra Max Super in die Mac Pro te stoppen. En dat ze nu de M2-chip naar voren hebben moeten schuiven door supply chain.
Ja.
Nou ja, het is er niet, dus we weten het niet. We kunnen enkel speculeren en laten we dat niet te lang doen. Laten we vooral even ter afsluiting nog de vraag beantwoorden. Waar kijken we het meest naar uit? Wordt het een software update, wordt het een nieuwe MacBook?
Het wordt geen van allen.
Oh?
Ik kijk het meeste uit, en nu komt het, naar de vernieuwde Apple kaart voor Nederland en België. Ja, ja, Elger.
Je daar hebt zulke niet, rare hobby's.
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Nou, vertel.
In het kort, Apple kaarten is al een paar jaar bezig in landen. Het begon in de Verenigde Staten met heel veel nieuw kaartmateriaal. Apple had oorspronkelijk kaarten, onder andere TomTom. Maar zijn op een gegeven moment zelf de weg opgegaan met auto's, met camera's en mannetjes met rugzakken en iPhones en zo. Om zelf beelden vast te leggen. Dat wordt sinds 2018 uit mijn hoofd al uitgerold in Amerika. Dat is ook inmiddels in Spanje en Portugal. Portugal ook? Ja. Volgens mij wel. Sinds kort ook in Duitsland, sinds eerder dit voorjaar. En dat komt dus nu dit jaar ook naar Nederland en België. Vorig jaar is Apple al rond gaan rijden met auto's door heel Nederland. En sinds dit voorjaar lopen ze ook met rugzakjes in bepaalde plaatsen en bossen en zo. En dat komt dus dit najaar naar ons toe, live. Wat heb je daar nou aan? Nou, behalve dan een betere navigatie en meer 3D-gebouwen bijvoorbeeld. Krijgen we waarschijnlijk dan ook de snelheidslimieten in Apple kaarten en Lookaround, dat is Apples versie van Street View.
Maar ik heb die overstap nooit gemaakt naar Apple kaarten, omdat het in zeker in het begin gewoon een beetje meh was, zeker in Nederland. Is dit inmiddels, kan het straks echt meten aan Google Maps?
Ik vind van wel. Ja, het enige wat je mist nog zijn fietsroutes, fietsnavigatie. Dat rolt Apple vooral per stad uit en niet zozeer per regio. En dat staat ook wel weer los van die vernieuwde Apple kaart. Want Apple moet natuurlijk al die fietspaden weer vastleggen en zo. Dus dat mis je wel. Maar als je niet vaak op de fiets zit, dan wat mij betreft kun je dan zeker met die nieuwe Apple kaarten kun je Google Maps wel vaarwel zeggen.
Oké.
Okay.
Oh.
Ja,
het
is nogal een statement, hè?
Ja, ik vind het een statement. Maar het is net zoals mijn statement net is het genoteerd.
Ja.
Ik ga in ieder geval een kans geven als het straks update
zou ik
is.
Zeker doen.
Ja. En die update zit echt waarschijnlijk gewoon echt letterlijk in iOS. Dus niet zodat die eerder al
Dat staat los van iOS 16, want dat wordt gewoon via de server gepusht. Want ook mensen die op iOS 15 draaien, die krijgen straks die nieuwe kaarten. Dus ook als je een iPhone 7 hebt, je krijgt gewoon die nieuwe kaarten. Dus dat staat helemaal los van welke OS-update dan ook.
Maar ze zullen het waarschijnlijk wel op hetzelfde moment doen?
Het moet eerst getest worden. Zeg maar een soort van semi-live. En op een gegeven moment zit het live. En het zijn nogal wel wat landen die ze nog dit jaar willen doen. Dus Nieuw-Zeeland en zo en Oostenrijk geloof ik ook. Die komen er nog allemaal bij. En Frankrijk. Dus die zullen eerst aan de beurt zijn. En ik denk dat wij dan misschien in november of zo.
Ah, ja.
Ik dacht ook eigenlijk dat het pas volgend jaar zou komen. Als je naar de tijdpaden van bijvoorbeeld Duitsland kijkt.
Ja, het is vrij snel. Het is nu anderhalf jaar nadat ze voor het eerst zijn rondgereden. Dat is vrij vlot.
Ja.
Oké. Okay. En waar kijk jij naar uit?
Nou, eigenlijk een heel erg simpele functie die je elke dag nodig hebt. En die misschien helemaal niet zo spannend klinkt. Maar het feit dat je je iMessage berichten kan terugtrekken. En dat is niet omdat ik af en toe een vloek of zo erin tik. Maar wel dat je bijvoorbeeld een typfout maakt. En dan moet je weer een nieuw berichtje sturen. En dan doet die weer autocorrectie. En dan hilariteit alom. En dan denk je, daar zit ik nou niet op te wachten. Gewoon berichtje aanpassen, weggooien, bewerken.
Ja.
En ook verwijderen, dat kan ook. Ja. Ja, ook handig.
Ik kijk sowieso uit naar die MacBook Air die ik niet ga kopen. maar vooral die gedeelde fotofuncties vind ik echt wel een ding. Dat ik ook als jonge vader met bijvoorbeeld mijn ouders een gedeeld fotoalbum kan maken. En niet alle foto's in de appgroep hoef te gooien.
Maar ja, maar dan moeten ze wel in jouw gezin zitten. Heb jij een gezinsabonnement?
Oh, het is alleen binnen het gezin.
Volgens mij wel.
Is het alleen binnen het gezin? Oh, dat weet ik helemaal
niet. Die indruk kreeg ik wel.
Het zal in ieder geval standaard... zal Apple suggesties geven op basis van je gezinsdeling. Maar het zou wel gek zijn als je niet ook iemand van buitenaf
kan. Ik gebruik die hele gezinsfunctie niet. Zelfs niet met mijn vriendin. Dus misschien moet ik dat eerst nou gaan doen.
Dat zou ik wel. Waarom niet eigenlijk?
Ja, weet je, nooit aan toegekomen.
Kun je toch samen iCloud opslag delen en zo? Hoef je, niet, hoef je dat niet allebei apart te kopen?
Moet ik een keer doen. Zo'n dingen, daar kom je gewoon, dat denk ik dan gewoon. Je komt er niet aan toe. Het werkt toch allemaal, denk ik dan. Dat is een beetje het punt. Zolang het werkt, dan... ga ik dat niet doen. Wij betalen ook allebei los met een Amerikaanse account voor Fitness Plus. Dat is ook best dom.
Ja,
dat we dat wel kunnen delen.
Dat is heel stom.
ik kijk in ieder geval naar de gedeelde fotoalbums uit. Ik hoop dat het... Nou, het moet wel kunnen. Want als je met vrienden op vakantie gaat, wil ik ook een gedeelde fotoalbum kunnen maken. Ik kan me niet voorstellen dat
het is een gedeelde bibliotheek. Hè? Dat is toch even een stap verder dan een gedeelde
album. Ja, maar dan nog.
Ja, ik ben het met je eens. Ja.
Nou ja, gaan we zien. Ik kijk er in ieder geval uit. En als het alleen voor het gezin is, kijk ik er niet uit. Want dan vind ik het stom.
Maar dan ga je wel je vriendin toevoegen aan het gezin.
Eindelijk. Nou, al hier. We hebben nu een gezin. Eindelijk. Nu mag ze ook toegevoegd worden.
Precies.
Het zit erop voor deze podcast. We zijn denk ik ergens volgende maand of zo wel weer. Met een zomerpodcast. Ik weet niet waar we het dan over moeten hebben.
Want nou, misschien ervaringen met de MacBook Air bijvoorbeeld.
Juli, hè? Ik denk dat het 31 juli wordt. Dat je kan...
we duimen ervoor.
Verdere ervaringen met beta's hebben we in ieder geval
dat
dan
in
wel.
In ieder geval,
hebben we alles
stage managed.
Dat soort dingen. Daar kunnen we het daarover hebben. En voor nu, bedankt voor het luisteren.
Doei!